Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Yanar çukurlar ve dünyanın türlü devletlerin çatırağı olan yere hoş geldiniz. Bizim göçmek halkımız etrafında geniş çöller, kadimi şehirler ve hazır deniz ortada duruyor. Acayip podcastlersin. Bugünkü bölümünde Türkmenistan'a seyahat edip akıl teke atlarını, Türkmenistan'ın halılarını ve elbette Türkmenistan'ın acayip kavunlarını hakkında açıklayarız.
Binnen de kringverjaardag van de Centraal-Aziatische stans is Turkmenistan die onaardige oom met die patserige auto. Je weet dat hij zijn afwezigheid als vader afkoopt met dure cadeaus voor de kids. En wat zich achter de voordeur afspeelt, weet eigenlijk niemand. Maar als je een keer wordt uitgenodigd voor zijn verjaardag, gooit hij zijn kietserige marmeren villa open om te pronken. Wel onder strikte voorwaarden van zijn rondleiding, dat wel. Turkmenistan is een enigma. De staat is steenrijk, maar moreel straatarm. En voor de bevolking geldt het tegenovergestelde. Het land is snikheet, maar ijskoud. Een façade van geluk waar iedere kritische stem schor wordt van het roepen in de woestijn. Sidder, beef en geniet ook een beetje van deze aflevering.
Het is jammer dat wij het volkslied nog niet horen op het moment dat jij het inspreekt. Want die zet Jonas er altijd later onder. Ja. Maar ik verwacht echt iets heel bombastisch.
Ja, ik heb hem niet geluisterd. Nee. Ik denk hetzelfde.
Ik denk dat ik echt maar van een handvol afleveringen van tevoren wist hoe het volkslied klonk.
Ja. Nee, dat klopt. Ja. Ja, en we zijn hier alle drie bijna geweest.
Ja, tegelijkertijd.
Samen. Want we waren in Kiva. Dat is echt nog geen 10 kilometer over de grens met Oezbekistan.
Ja.
We zijn toen niet naar Turkmenistan gegaan, want dat was ook eigenlijk vrij onmogelijk.
Ja, ik weet ook wel dat we heel veel hebben getwijfeld of de trein misschien stiekem toch door Turkmenistan ging. Ik heb even nagezocht, dat was niet zo. Maar ik ben wel vrij zeker van dat we vanuit het raampje sowieso Turkmenistan gezien hebben. Ja, ik hoop er niet veel voor.
Nee, maar dit was nog in de periode dat Oezbekistan eigenlijk al vrij echt onorthodox was om naartoe te gaan.
Ja,
en
klopt.
Bij Turkmenistan was het echt dat mensen tegen je zeiden, nou...
Ja, maar ik weet ook nog dat we toen wel dachten van, ja, gaan we naar Turkmenistan? Maar toen hoorden we ook al van, ja, het is best wel moeilijk om daar te reizen. Je moet onder begeleiding. Het was gewoon allemaal nog een stukje ongezelliger dan Oezbekistan. Dus dat we daarom ook een soort van bewust niet hebben gedaan.
Ja. Ja, hierom vond ik het ook wel echt een heel verwarrend land. Maar daar komen we denk ik zo meteen wel op. Ik denk dat het een hele verwarrende aflevering wordt ook.
Ja, we gaan wel alle kanten op, verwacht ik.
Ja. Ja. Ik ben wel benieuwd inderdaad naar de zachte, mooie kant van de bevolking.
Ja. Ben je ook benieuwd naar de vrienden van de show van deze week?
Ja, zo.
Ik noem even Niels. En Bosnië en Herzegovina.
Lekker
heel mooi.
Applaus.
Philip, Malike, Jeroen de Jonge en Carolina Islandberg. Of Caroline Islandberg.
Jensen. Ja, lekker. Anna J. Martijn. Ingeland. Ja. Steve Haaldermans en Birger.
Ja. Malike was er ook een trouwens, denk ik.
Hè? Ja, Malike. Zeker. Malike. Ja. En
klasse, ik ben echt benieuwd hoe dit gaat. Zijn mensen dan zeg maar gewoon landenlijstjes aan het doorscrollen? Alle 200 landen kijken of er ergens een koppeling mee is
Of dat er al mensen zijn die ik wil best deze gasten steunen. ik wil best vriend van de show zijn voor al het leuke werk dat ze verrichten. Maar ik kan geen naam verzinnen.
Dus
laat
dat
maar. Ja. Ik heb nu 3 uur gezocht.
Wordt het wel van een andere enough. Podcast.
Ja. Ja. Hey, zonder dolle, heel erg bedankt voor jullie steun. Dankzij jullie kunnen we dit blijven maken en voelen we ons enorm gesteund in wat we doen.
Dus ja, echt. Dankjewel.
Zo is het.
Thanks.
Dan hebben jullie nog een aflevering te goed over Turkmenistan, vrienden van de show en andere luisteraars. En daarom beginnen we even met het paspoortje, wat basisinformatie over het land. En ik heb een nieuw hoofdstukje in het paspoortje, of een nieuw paragraafje.
Oh, jij durft.
Ja, en meteen de eerste. Hoe noemt het land zichzelf?
Dat vind ik leuk.
Wel, ja, vind ik wel goed toevoeging.
Ja, want bij sommige landen is het gewoon hetzelfde. Maar je hoort ook nog wel eens wat heel anders. Ik heb zin in de aflevering Hongarije. Daar ga ik spijt krijgen dat ik dit doe.
Jammer dat we Albanië al hebben gehad.
Zo, zeg dat. Dus bij deze. Turkmenistan Respublikatie.
Oké, kan ik nog wel volgen.
Ja, ja, dan kun je nog wel volgen. Waar liggen ze? We zijn weer eens in Centraal-Azië, jongens. Ze zijn het zuidwestelijkste land van die regio. Dus ze grenzen in het westen aan de Kaspische Zee. En dan met de klok mee aan Kazachstan, Oezbekistan, Afghanistan en Iran. 11,5 keer Nederland zijn ze, net als Spanje.
Mm.
Geeft veel mensen wel houvast, denk ik. Ze hebben iets van 6,5 miljoen inwoners. Waarvan een klein miljoentje woont in de hoofdstad Ashgabat. Vlakbij Iran ligt dat. En andere steden zijn bijvoorbeeld Turkmenabad. Dat ligt weer vlakbij Oezbekistan, onderweg naar Boekara. En je hebt ook nog Dashoguz. En dat ligt ook weer vlakbij Oezbekistan, maar meer richting Kiva, waar ik het net over had. Waar wij waren, dus met z'n drieën. Dus daar zijn we dichtbij geweest. En de anatomie van het land, dus waar wonen de mensen? Ja, ik kan een beetje. Het lijkt zo'n schuw land. Dat zullen we nog wel zien. Maar eigenlijk woont iedereen vet dicht bij de grens met hun buurlanden. Dus ze willen toch wel iets van het buitenland. Dus aan de zuidwestkant bij Iran, daar ligt ook de hoofdstad. Of aan de noordoostkant tussen de grens met Oezbekistan. En de rest, het middenstuk, woont eigenlijk bijna niemand. Want ja, allemaal woestijnen. Ze betalen met een manat. Net als overburen Azerbeidzjan van de Kaspische Zee. Bijna iedereen is soenitisch moslim. En er is ook een kleine groep christenen. Ze spreken Turkmeens. En de achternamen zijn Sharjev. Of de vrouwelijke variant. En dat geldt even voor de namen die ik vanaf nu ga noemen. Atayev, Kurbanov en Saparov. En dus ook de vrouwelijke varianten. Dat zijn de achternamen die het meeste ziet. En de vlag. Het is een groene vlag, voor wie dat ontgaan was. Met een heel duidelijk symbool. Wel even de sterren en een halve maan. Natuurlijk ook een verwijzing naar de Turkse vlag. Maar het meest in het oog springt natuurlijk dat tapijt, dat patroon aan de linkerkant. Dat is ook een verwijzing naar de tapijtindustrie. En het is ook wel een van de meest complexe vlaggen om te tekenen / maken ter wereld.
Ja, het is echt een extreme vlag.
Hebben jullie ook een extreme mening over deze vlag?
Ja, ja. Ik vind het echt heel mooi.
Oh.
Ja.
Ja? Het hoort toch niet op een vlag, of wel?
Nee, het hoort niet, dat weet ik. Maar ik vind het wel echt heel mooi. Ja, sorry. Ja, maar weer een kleurencombinatie vind ik mooi. Ik hou van die motiefjes. Ik vind Belarus bijvoorbeeld ook wel mooi.
Oké. Okay.
Ja, nee, ik ben wel fan.
Het is ook lekker dat je soms gewoon lekker inconsequent mag zijn, toch? Jij vindt embleempjes die ingewikkeld zijn altijd moeilijk.
Hier is geen pijl op te trekken. Mensen zullen het niet met me eens zijn, maar...
Ik zie het een beetje als een soort extreme versie van de vlag van Portugal. Zeg maar rood, geel, groen, schabloontjes, dingetjes.
Ja.
Ja. Ja. En het is heel pixelig, zeg maar. Die vijf tapijtjes zijn wel heel pixelig.
Ik heb ook niet echt een heel sterke mening over die vlag. Het enige wat ik wel zou kunnen bedenken is dat inderdaad dit is een soort van sjerp en geen vlag.
Ja,
ja. Vind ik ook. Oké, prima. Oké, zoals altijd kijken we eerst even naar de inwoners. Ongeveer 6 miljoen dus, 6,5 miljoen. Driekwart daarvan is Turkmeen. En daar gaan we even op inzoomen. Turkmenen zijn een Turks volk. Net als Turken, Azerbeidzjanen, Kazachen, Oezbeken, Oeigoeren. Ga zo maar door. Dus ze spreken ook een Turkse taal. Turkmeens. De Turkmeens werd vroeger in het Arabisch geschreven. En toen Turkmenistan onderdeel werd van de Sovjet-Unie, werd het in het Cyrillisch geschreven. En sinds de onafhankelijkheid in het Latijn.
Ja.
Wow, dus binnen 100 jaar heeft het 3 verschillende schriften gehad.
Dit hebben we in Tajikistan ook gezien, geloof ik. Maar dan in Persisch.
Dat werd precies. Ja, 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 okay, bizar.
Ja.
Nu het in het Latijn wordt geschreven, ziet het er ook heel erg vergelijkbaar uit als Turks. Het zit namelijk ook dichter tegen Turks aan dan bijvoorbeeld Kazachs of Oezbeeks. Dus binnen de Turkse talen is Turkmeens heel erg verwant aan het Turks.
Okay.
En Turken en Turkmenen kunnen elkaar ook redelijk goed verstaan. Dus ongeveer de helft... van elkaar, van wat ze tegen elkaar zeggen, dat kunnen ze één op één wel verstaan.
Klinkt het Turkmeens dan ook een beetje alsof je tong van de trap afvalt, zeg maar?
Nou, ze zeggen dat binnen de Turkse talen, dat Turkmeens een beetje een Spaans accent is. Omdat ze heel veel klanken gebruiken.
Oké, okay, yeah.
Ja.
Zoals García.
Ja, bijvoorbeeld, Barcelona. Nou, oorspronkelijk zijn de Turkmenen nomaden. Turkmeense volk is verdeeld in verschillende stammen. De vijf grootste zijn de Teke, de Jomut, de Ersari, de Chodur en de Saruk. En deze vijf stammen zijn ook vertegenwoordigd op die vlag. Want die strook met tapijtjes die bestaat uit vijf verschillende motiefjes. En elke stam heeft zijn eigen motief.
Yo, zoals de Schotten met hun kilt.
Precies. En dit komt dus ook weer terug inderdaad op traditionele kleding.
Cool.
Dus die vijf grote volken die zijn vertegenwoordigd op de vlag.
Okay, nou, dat vlag vind ik wel dus, plus één, ja.
Ja, ja, nou ja precies, ja. Tot zover even de Turkmenen, want je hebt dus ook nog een kwart van de bevolking die wat anders is. Dat zijn vooral Russen en Oezbeken en ook nog wat Kazachen en Tataren. Tataren, dat is ook een Turks volk. Dat woont eigenlijk op heel veel plekken in deze regio, maar heeft geen eigen land. Dan geloof. Het Turkse deel van de bevolking, dus vooral de Turkmenen en de Oezbeken, die zijn moslim. Het Russisch deel is Russisch-orthodox. In de tijd van de Sovjet-Unie werd het geloof, en dan vooral de islam, natuurlijk aardig aan banden gelegd. Maar sinds de onafhankelijkheid is er echt sprake van een opleving van het geloof. Dat past in een soort bredere Turkse renaissance. Dus een bewustwording van de Turkse roots met veel aandacht voor die Turkse taal en het islamitische geloof. Dat zag je bijvoorbeeld ook terug in de keuze voor het Latijnse alfabet. En in de aflevering Kazachstan hebben we dit ook gezien. Dat daar ook... Ja, eigenlijk dus de Kazachse, de Turkse cultuur steeds meer naar voren wordt gehaald door de overheid en wordt gestimuleerd ten faveure van de Russische invloeden.
Ja, ja, je hebt natuurlijk veel mensen gehad die vanuit Rusland daarheen gemigreerd zijn. Die gaan misschien ook wel vaker weer terug, dus er is ook weer meer ruimte voor die landen om dit te doen.
Ja, zeker, ja. Moslim zijn betekent in Turkmenistan trouwens wel dat je er iets anders bij moet lopen dan bijvoorbeeld op het Arabisch Schiereiland. Want de overheid heeft het verboden gemaakt voor vrouwen om een hoofddoek te dragen. En als je man bent en je bent nog geen 70, mag je ook geen baard hebben.
Oh joh, oké.
Ja, dus wij zouden wel een beetje een probleem hebben.
Zijn ze daar echt heel veel mannen boven de 70 hebben met baarden? Dat iedereen op zijn 70 zou denken, oké, eindelijk, de 70.
Nou, baard. Ja, 70 jaar op gewacht, ja, nu doe ik het.
Ja, ja. Ja, weet ik niet.
Ja, hoe nou?
Ik weet ook niet hoe streng dit gehandhaafd wordt hoor. Maar...
Ja, we hebben wel eens bij andere landen gezien dat er best wel wat baarden af worden geschoren door boze politie. Maar goed. Hoe zijn die 70-jarige mensen hier gekomen? We gaan even de geschiedenis in. En we kunnen best lang terug. Maar dat hebben we bij Irak al gedaan, dus we hoeven niet per se te doen. Maar ik blijf wel nog even hangen ergens in de geschiedenis. Dus blijf er even bij. Want in het huidige Turkmenistan zijn de eerste resten van beschaving gevonden van heel Centraal-Azië. Dus dat is echt wel lang geleden.
Best een logische plek ook, geografisch gezien.
Ja, gezien water en zo. En prima. Een deel van Turkmenistan viel ooit onder het Parthische Rijk. Ik weet niet of we dat ooit al een keer benoemd hebben, maar volgens mij niet. Het is een Persisch Rijk. Ik had er eerlijk gezegd links en rechts wel wat van gehoord, maar verder wist ik er niks van.
Ja, dat zijn de Parten, toch?
Ja.
Met TH.
Ja, vaak. Exact. En die werden op hun beurt rond zo'n 350, 330 voor Christus weer overgenomen door Alexander de Grote. En in de 7e eeuw kwamen er daar onze Arabische vrienden bij, die de islamitische cultuur en religie introduceerden in de regio. Ja. Toen, vanaf de 9e eeuw, werd het een Seldsjoekenrijk. Een rijk gesticht door Turkse nomaden van het huis van Seldsjoek.
Ja,
dat vind ik zo episch klinken. House of Seldsjoek. Weet je wat je Game of Thrones-achtig?
Dus daar begon de Turkse tijd voor ze dan?
Ja, ja. En dat Seldsjoekenrijk, dat was wel echt huge. Dat was op het hoogtepunt liep het ongeveer van Pakistan tot aan de Middellandse Zee. En zij zijn dus ook die lui die uiteindelijk naar Perzië en Klein-Azië, zoals dat heet, zijn gegaan. Het Byzantijnse gebied, wat we nu kennen als Turkije. En die hebben dat daar geïslamiseerd en geturkificeerd. Dus dat is dat Seldsjoekenrijk geweest. Al deze jaren liep er één hele bekende route dwars door de regio.
De oude zijderoute?
De oude zijderoute. De OG zijderoute. Voor de mensen die het niet kennen, het is een netwerk van handelsroutes van oost naar west. Het was niet één hele makkelijke lijn. Het waren eigenlijk meer soort verbindingspunten tussen handelsposten, zeg maar. Het was gewoon hoe oost en west met elkaar kon handelen. Heel veel plekken in die regio, zoals je nu ook wel zult zien, zijn echt ondoordringbaar. Een van die plekken is de Karakum-woestijn. Daar is dus ook in het huidige Turkmenistan. En midden in die woestijn stond een handelspost als een soort oase van rust. En dat was een van de belangrijkste steden op de zijderoute. En dat is de stad Merv. M-E-R-V. En daar wil ik even een tijdje bij stilstaan. Want hoe meer ik over deze stad las, hoe meer ik bang was om echt weer veel te lang te gaan verdwalen in dingen die hierover geschreven zijn en bekend zijn. Want deze stad heeft alles meegemaakt.
Alle bloeiperiodes en de glorie van de oude zijderoute. Met de opkomst en de teneergang, zeg maar. En die eerste vermeldingen van die oude stad Merv, die zijn dus te vinden in de Perzische geschriften uit de 8e tot 6e eeuw voor Christus.
Ja.
Dus we hebben het echt over een mega oude stad hier. Maar ik wil even naar het hoogtepunt van deze stad. En dat is rond de 12e eeuw. Toen was Merv een van de belangrijkste handelssteden en islamitische centra van de wereld. Dus ja, van de regio, dus ook van de wereld. Beetje vergelijkbaar met ja, Damascus, Bagdad, Cairo, dat soort plekken. Dus echt groot. Ja. Gedurende deze periode stond Merv bekend als Marv al-Shalia, oftewel Merv de Grote. En werd vaak de hoofdstad van de Oosterse islamitische wereld genoemd. Je had er kastelen, tempels, gebouwen. Nou, de Parthen zaten er deur, de Sassaniden, de Seljuk-Turken. Allemaal hun eigen stempel op de stad gedrukt. En daardoor had je dus tempels van boeddhisme, zoroastrisme, christendom. De hele islamitische wereld kende Merv vanwege de zijdezachte gewaden en tulbanden. Of om de heerlijke meloenen die ze hier blijkbaar hadden. En ze hadden gigantische bibliotheken vol met boeken, geschriften en oude dingen.
Oh, je hebt zojuist echt de beste reclame gemaakt voor wat de zijderoute deed.
Ja.
Toch handelen in spullen, in zijde, in waardevolle goederen, maar ook in ideeën, in godsdiensten, dat soort dingen.
Ja. En een meloene.
En een meloene.
En een meloene. niet onderschatten.
De meloenenroute, die noemden ze
ja.
Maar wel.
Ja. Ik zou het je nog beter vertellen, want best wel wat lui die denken dat Merv tussen de 12e en de 13e eeuw mogelijk de grootste stad ter wereld was. Met een bevolking van 500.000 mensen.
Yo.
Hoezo hebben wij nog nooit van deze stad gehoord?
Ja, ik ken hem wel, maar vooral best wel een gare naam is.
Ja, maar
Merv.
Merv. Ja. Maar verder, ik durf te wedden.
Ik ken hem eigenlijk niet.
Dat nee. Echt, nou, ja. Ik denk 90% van de luisteraars geen idee dat Merv de grootste stad ter wereld was zo'n 800 jaar geleden.
Maar Samarkand en Turkestan en zo, die zijn allemaal de geschiedenis iets beter doorgekomen. Als in, die kennen we iets beter.
Ja.
Maar dat zal misschien ook hebben te maken met het feit dat die toeristisch ontdekt worden in tegenstelling tot Merv.
Nou ja, en omdat er nog heel veel pracht en praal staat.
Ja, en ik wou het zeggen, ik kan je vertellen waarom wij Merv niet meer zo goed kennen. Want helaas voor Merv was er een groepje nomaden in de buurt en die hield wel van paarden, maar niet zo van gebouwen.
Oei.
Ze kwamen in de horde en ze hielden van de kleur goud. Nou, en dan heb ik het natuurlijk over de gouden horde. Want die kwamen in de 13e eeuw niet alleen op de deur kloppen. Ze beukten de deur, de muren en eigenlijk ook meteen het hele huis omver.
Ja, de Mongolen heb je
de Mongolen, ja. April 1221. Belegerde Tolui, dat is de zoon van Genghis Khan, de stad Merv, 6 dagen lang. En op de 7e dag sloeg Merv terug. En daarna werd besloten door de gouverneur van Merv, oké, luister, wij geven ons over aan jullie. We hebben toch al eeuwenlang dit soort shit meegemaakt. De rijken komen, rijken gaan. Onze stad blijft toch bestaan. Wij geven ons stadsbestuur over als we de bevolking mogen laten leven, zeg maar. Als zij mogen blijven bestaan.
Ja.
Nou, Tolui zei, is goed. Maar toen zei Tolui toch, is niet goed. Er is een historicus, een Arabische historicus, Ibn al-Athir, die heeft beschreven wat er toen gebeurde op basis van verhalen van de vluchtelingen uit Merv. Ik quote bij deze. Dit is uiteraard vertaald, want hij kon niet zo goed Nederlands. Genghis Khan zat op een gouden troon en beval dat de in beslag genomen troepen voor hem moesten worden gebracht. Toen ze voor hem stonden, werden ze geëxecuteerd en de mensen keken toe in helden. Als het om het gewone volk ging, scheidden ze mannen, vrouwen, kinderen en bezittingen. Het was een gedenkwaardige dag van schreeuwen, huilen en jammeren. Ze namen de rijke mensen mee en sloegen ze en martelden ze met allerlei wreedheden in de zoektocht naar rijkdom. Daarna staken ze de stad in brand en verbrandden ze het graf van Sultan Sanjar en groeven zijn graf op zoek naar geld. Ze zeiden, deze mensen hebben zich tegen ons verzet, dus we hebben ze allemaal vermoord. Toen beval Genghis Khan dat de doden moesten worden geteld en het waren er ongeveer 700.000.
Yo.
Holy shit.
700.000 doden.
Fuck.
De hele stad, plus bezittingen, plus muren, plus alles, werd gewoon volledig uit de geschiedenis gewist.
En dat tegenover de steden als Samarkand en zo. Ik doe het even uit mijn hoofd. Maar daarvan zeiden ze juist, deze stad is te mooi om te slopen.
Ja.
Nou, dat is een heel ander lot.
En ze hebben zich waarschijnlijk dan iets minder hevig verzet dan de inwoners van Merv.
Ja, of Merv stond misschien iets te lang al bekend als een soort broedplaats van intellectualiteit en gebouwen en mooie dingen die Mongoolse hordes allemaal niet zo leuk vonden. Nou goed, die 700.000 doden, zeggen geschiedkundigen nu, is wellicht enigszins overdreven, maar ze zit daar wel echt gewoon in de buurt. En Merv is ook nooit meer volledig hersteld, want de Mongolen vernietigden de dam in de buurt van de Mugrab-rivier. En dat was eigenlijk gewoon de levensader van Merv, want dat was natuurlijk een oase midden in de woestijn. En in de daaropvolgende eeuwen probeerden talloze mensen Merv weer te herbouwen, maar keerde dus nooit meer terug naar die omvang. Zo is Merv eigenlijk gewoon de geschiedenis ingegaan. En dat was het, zeg maar. Dat was stad, exit Merv. Goed. Daarna had je dus nog een paar eeuwen de Mongolen, die daar over in ieder geval een groot gedeelte van Turkmenistan de scepter zwaaiden. Je had nog wat andere rijken tussendoor. En vooral nomadische en tribale Turkmenen. En er is dus eigenlijk in de geschiedenis niet echt een rijk geweest van Turkmenen. Sterker nog, de organisatie was puur tribaal. Die stammen waren of nomadisch, of onafhankelijk, of onderworpen aan naburige Perzië of aan de Kanaten van Kiva en Bukhara, waar we het net over hebben gehad. Daar waren ze eigenlijk de hele tijd mee bezig. Pas in 1924 hadden ze een soort van politieke eenheid. Want toen kwamen de...
De Sovjets.
De Russen.
Ja.
Ze hadden het al een paar keer geprobeerd. En ze slaagden er uiteindelijk in 1869 in om een militaire basis te maken in Krasnovodsk. Dat is nu Turkmenbashi aan de Kaspische Zee. En lang verhaal kort, eerst werd het de provincie Turkistan. En na de Russische revolutie werd de Turkmeense Sovjet-Socialistische Republiek opgericht. En werd het formeel een onderdeel van de Sovjet-Unie in 1925. En dat bleef het tot 1991.
Ja, we maken weer een sprongetje in de tijd. Ja, die Sovjet-tijd hebben wij best wel veel Sovjet-oude staten al gehad. Dus dat doen we deze keer even niet. We beginnen weer even bij 1991. Dat is natuurlijk het jaar waarop de Sovjet-Unie uit elkaar viel. En dat betekende in Centraal-Azië ineens 5 nieuwe staten. Kazachstan, Oezbekistan, Kirgizië, Tajikistan en Turkmenistan.
Die ook daarvoor nog helemaal niet hadden bestaan.
Nee,
dat is altijd zo bizar.
Die bestonden alleen maar als Sovjet-republiek.
Ja. En dus daar hebben ze eigenlijk hun status als onafhankelijk land aan te danken.
Precies, daarom. Ja, en eerst even dit. We hebben heel veel onafhankelijkheden besproken in alle landen. Maar die waren vooral na het kolonialisme en die waren over het algemeen heel zwaar bevochten. He, met allemaal onafhankelijkheidsbewegingen. Dus of ze er nou klaar voor waren of niet. Het was in ieder geval een strijd waar de spirit er was. En het kwam nooit echt als een verrassing dat ze onafhankelijk werden. Want daar hadden ze hard voor gestreden. In de stans was het wel een verrassing. Want die hadden eigenlijk nooit, hebben we net al gezegd, op eigen benen gestaan. Dus die grenzen die zijn dus inderdaad ook getrokken door de Sovjet-Unie. En dit waren ook niet bepaald de gebieden die de ineenstorting van de Sovjet-Unie veroorzaakten. Dus je kunt hier wel zeggen dat zij een beetje het leidend voorwerp waren van de geschiedenis. Die onafhankelijkheid overkwam ze eigenlijk. Zo kun je het het beste zien. Dus het uiteenvallen van die Sovjet-Unie was natuurlijk een soort van kettingreactie van allemaal staten die zichzelf onafhankelijk verklaarden. En Turkmenistan was daar in de regio van het laatste. Zij waren ook grote voorstander voor het behouden van de Sovjet-Unie. Net als eerlijk gezegd bijna al die staten.
Ja.
Maar ze hebben toen toch maar snel de onafhankelijkheid uitgeroepen.
Even voor de record trouwens, we hebben het al genoemd in Kazachstan. Maar ja, deze is ook alweer 2,5 jaar geleden dat we die hebben opgenomen.
Ja.
Dat Kazachstan op een gegeven moment de laatste was. Die nog onderdeel was van de Sovjet-Unie. Zelfs na Rusland. Dus op een gegeven moment waren er een paar dagen dat Kazachstan, alleen Kazachstan, de Sovjet-Unie was. Ja. Vind ik altijd een mooi feitje.
Ja. Gouden dagen inderdaad. Ja. Ja, want Rusland had zichzelf al onafhankelijk verklaard. Ja. Die dachten, dan gaan we het zelf al doen. Nou, in Turkmenistan kwam er een hele snelle campagne. Echt van een jaar of zo. En daarin zeiden ze eigenlijk van, hé jongens, we zijn toch allemaal Turkmenen? We voelden ons toch allemaal benadeeld door Moskou? En iedereen zei, ja! En dat is echt heel snel gegaan. En toen dachten ze van, oké, misschien moeten we toch maar een natie worden en toch maar een eigen land. En dus werden ze onafhankelijk in 1991. Ja, ze waren ontworpen natuurlijk om overheerst te worden. Dus waren ze niet bepaald klaar voor. Maar wat je overal zag, de leider van de communistische partij, die nam het gewoon over. He, dus die staten die gingen door als autocratische landen met hele sterke leiders. En Kirgizië werd bijvoorbeeld wel een beetje liberaal, maar de rest bleef eigenlijk een soort Sovjetland zonder Sovjets. Waarvan de leiders ook langer bleven zitten dan de meeste Sovjetleiders. En de vraag is, waar moeten we Turkmenistan plaatsen in dit verhaal? Helemaal aan het autocratische einde. Ja. Het was nogal een aanloop, maar dit is echt een crazy ass land. En ik heb even een datingprofiel opgesteld voor Turkmenistan.
Oh.
Komt-ie. Sterke leider, persoonlijkheidscultus, olie en gas, geen vrijheid voor de bevolking en meest megalomane shit die soort leiders bouwen. Gastvrijheid, maar wel onder mijn voorwaarden.
Ja.
Dat is een beetje wat Turkmenistan is.
Ja, klopt. Ja.
Dus we hebben het hier over een land dat ook wel het andere Noord-Korea wordt genoemd. Het zal nog wel een paar keer terugkomen in de aflevering.
Ja.
Allereerst, dit land wordt geregeerd door de Democratische Partij van Turkmenistan.
Gevaarlijk.
Dat is altijd fijn, toch? Ja. Weet je in ieder geval dat het democratisch werkt. Niet dus. En het is ook een van de autoritairste landen ter wereld. Dus bijvoorbeeld gemeten in een democracy index van The Economist. Qua persvrijheid ook is Eritrea het slecht, dan Noord-Korea, dan Turkmenistan.
Zo,
dus geen twijfel. Maar hier zit ook wel echt een zieke persoonlijkheidscultus omheen. En daar wordt het helemaal buitenaard. We moeten dus ook even de leiders leren kennen. 3 stuks. De oude communistische baas die het land in handen kreeg was Sapar Murat Niyazov. Ja. Zie je die knikken? Dus jullie hebben deze man wel bestudeerd.
Ja.
De tweede is Gurbanguly Berdimuhamedov. Sinds 2022 is het zijn zoon Serdar. Maar die mag je meteen vergeten, want dat is wel de minst gekke van de drie.
Ja,
we bespreken eerst even die Niyazov.
Ja, we zijn hier wel voor unieke feitjes en lijp shit natuurlijk.
Dit wordt vanaf nu wordt het echt één grote aaneenschakeling van kroegfeitjes.
Ja, het wordt gewoon achtbaan.
Die Niyazov die heeft het land wel een beetje gemaakt tot het land dat het nu is. En sinds een paar minuten weet je dus dat die vergelijking met Noord-Korea wel opgaat. Maar wat je ook moet weten is dat Turkmenistan echt een fucking rijk land is. Door voornamelijk aardgas. Dus er zijn wel centen. En dat is wel handig als je een persoonlijkheidscultus aan het optuigen bent. Dus allereerst een beetje bizarre leider heeft wel een werknaam nodig. Dus hij doopte zichzelf Turkmenbashi. Leider der Turkmenen. Dat er even geen misverstand voor staat. Nee, weet je wel, dit is de man die moet hebben.
Ja, sympathiek. Weet je wel, dan heb je toch wel een klein beetje zelfspot als je die naam aanmeet.
Ja, ja, nou ja, dat hij ging het doen. En het was hem wel menens, want die havenstad die je net noemde, Turkmenbashi, die heet natuurlijk niet voor niks zo. Die is vernoemd, want die heette eerst Krasnovodsk. En ja, hij noemde die stad eventjes Turkmenbashi. Dus dat is een lekkere start.
Ja, bescheiden. Nou.
Hij ging wel door met dingen naar zichzelf vernoemen. Dus een meteoriet, vliegvelden en zo. En in 2002 moest ook de kalender het ontgelden. Want de naam januari werd geschrapt naar Turkmenbashi. Heb je meer? Februari werd Bajak, oftewel vlag. Nou, dat is toch nog tot daar aan toe. Maar april ging heten Gurban Sultan Eye. De naam van zijn moeder.
Dat is onhandig.
Gewoon de naam van je moeder.
Ja.
En september ging heten Rugmana. En Rugmana, dat is een woord niet zo heel veel mensen kennen, dus die moeten we ook nog even doen. Hij was heel erg geïnspireerd door Mao met zijn rode boekje. Gaddafi had ook zo'n groen boekje, weet je wel? Leefregels van de grote leider. En hier moest ook een boekje komen met zijn levenswijsheden van Niyazov. En als je dat boek drie keer leest, heb je een shortcut naar de hemel, zegt hij. Dus dat is handig. Dat is allemaal gaan lezen. En ook als je een baan krijgt bij de overheid, dan moet je dus eerst een overhoring doorstaan. En die gaat dus over de Rugmana. Dat is dus het boek. In Ashgabat, de hoofdstad, daar staat ook een mechanische versie van 8 meter hoog. Die gaat elke avond aan, gaat je open en dan kun je live allemaal stukken voorgedragen worden. Die kun je horen en die kun je daar gewoon gaan staan. En iedereen staat er dan met open mond te luisteren, weet je wel?
Dit is echt geweldig.
We gaan nog even verder. Hij liet ook een gouden standbeeld plaatsen van zichzelf, 12 meter hoog, dat altijd met de zon meedraaide, ook mechanisch. Is er inmiddels niet meer. En het is ook niet het meest krankzinnige gebouw dat er in Ashgabat staat, maar daar kom ik nog wel terug bij toerisme. Het mooiste nog, je hoorde eerder dat hij zijn moeder wel hoog had zitten met die naam April en zo. Maar hij had ook wel iets anders hoog zitten. Brood. 1 plus 1 is 2, toch? Nieuwe woord voor brood werd Gurban Sultan.
De naam van zijn moeder.
Ja. Waanzin.
Wauw.
Maar goed, ja, we doen er nu even lachen over. Maar hij heeft dus ook heel veel laten verbieden in het land. Dus honden, die vond hij stinken. Paarden dus. Lang haar. Gouden tanden, ook populair daar in de regio. Cyrillische boeken. Hij heeft ook alle bibliotheken buiten Ashgabat laten sluiten, want die mensen zijn toch analfabeet, zijn woorden. En ook alle ziekenhuizen buiten Ashgabat. Want hij zei, als je ziek bent, kom je maar naar de hoofdstad.
Ja, bizar.
Dus we hadden net Spanje. Ja. Alsof ze zeggen, joh, als je ziek bent, kom je maar naar Madrid.
Ja.
Ja.
Slaat helemaal nergens.
En dan in een land zonder infrastructuur.
Ja, en dan kun je nog beter Barcelona zeggen, want Madrid ligt in ieder geval nog midden in het land.
Ja. Ja. Was dit het qua lijpfeitjes?
Qua Niyazov was dit
het. Oké, want ik heb er nog eentje voor je. Hebben jullie iets gelezen over de Walk of Health?
Nee.
Oké, de Walk of Health zit als volgt. In 1999 vond Niyazov dat alle ambtenaren, dat ze een beetje te dik werden. Want ja, ze werkte toch allemaal in Ashgabat. Ja, die hoeft er nergens heen natuurlijk. Toen heeft hij een 36 kilometer lange walk richting een berg opgezet. Waarbij het laagste punt 228 meter is. Het hoogste punt zo'n 1300 meter. Dus dat is gewoon 1000 meter in stijging. En dus 36 kilometer. En die moesten ze tenminste 1 dag per jaar heen en weer lopen op een dag.
Want dan word je niet dik.
En dat moest gewoon van hun. In ieder geval iedereen, al zijn ministers, moesten dus die 1 keer per jaar lopen. 36 kilometer heen en terug.
Ja.
Oké.
Okay, dit is hoe dit soort landen te werk gaan. Van, je hebt een probleem en dan heb je een hele makkelijke oplossing. En die gaat natuurlijk nooit werken. Maar ja, dat is tenminste wat.
Okay. Ons stimuleren je werkgevers je vaak toch ook wel mee te doen. Om mee te doen samen met collega's in een of andere cross of dam tot dam loop of zo.
Ja, maar dit gaat al ver hoor. Zie je alle ministers van de... Zie jij Mona Keijzer al 36 kilometer heen en weer lopen?
Nou ja, sluit niks uit. Nee. Maar goed, ja, we doen er nu een beetje lacherig over. En het is ook wel een mafcase natuurlijk. Maar hij was ook wel echt een van de hardste en meest despotische dictators van onze tijd. En toen ging hij dood in 2006. En hij had geen opvolger aangewezen. Dus zijn opvolger werd zijn vicepremier Gurbanguly Berdimuhamedov. Laten we hem even Berdy noemen. Die heeft de teugels al een beetje laten vieren. Heeft het land iets geopend. En ook een paar van die gekste wetten ongedaan gemaakt. Dus hij heeft het verbod opgeheven van circussen en opera's. Die zouden niet Turkmeens zijn. Denk niet alsof. Maar ja, als je een beetje Turkmeens dictator bent, maak je wel nieuwe wetten. En wat wil? Wit is helemaal zijn kleur. Dus hij verbood alle gekleurde auto's. En er mogen alleen maar witte auto's rondrijden in Turkmenistan.
Waarom? Hoe word je dan 's ochtends wakker en dan denk je... Dat ga ik doen vandaag. Ja. Dat ga ik doen vandaag. Ja. Alle auto's met kleur, fuck it. Gaan gewoon mijn hoofdstad uit.
Ik hoef me geen zorgen te maken over actiegroepen voor windmolens en zo. Weet je wel? Nee. Ik ga gewoon dit doen.
En nu is dus even ter verdediging. Kijk, er zijn natuurlijk ook heel veel mensen... of welstandscommissies die het verbieden om je huis roze te verven.
Ja.
Eigenlijk heel logisch dat je als je om het straatbeeld geeft...
Dit is gewoon level 2 versie daarvan.
Ja, ja. Ja, als je, het is natuurlijk volkomen absurd. Ja, als je, het is uniek, we zijn het nergens gewend. Maar eigenlijk is het toch helemaal niet zo raar... dat je het straatbeeld een beetje wil uniformeren.
Dus je hebt aandelen in Turkmenistan.
Ja, en ook voor hun defense, waarom wit wel chill is... als je in een woestijnland woont, heb je in ieder geval... iets minder warme auto dan dat ze allemaal wel zwart zijn. Ja,
dat is
dat hebben we wel.
Oké, okay. Dus ze zijn eigenlijk een heel vooruitstrevend land. En nu is zijn zoon Serdar dus aan de macht. Tot op heden geen Turkmeense rariteiten. Maar ja, goed, het is natuurlijk wel echt een onmenselijk land. Hè, zonder mensenrechten waar iedereen buiten de hoofdstad gewoon kan wegrotten. Maar ja, de hoofdstad is ook niet meer fancy genoeg. Dus as we speak zijn ze bezig aan een nieuwe stad. Arkadag. Dat wordt een beetje zoals die nieuwe hoofdstad van Egypte. Dus echt een megalomaan project. Ze hoeven geen nieuwe hoofdstad te worden. Het is meer een buitenwijk van Ashgabat. Maar goed, je kunt wel raden wat voor kleur die stad gaat krijgen.
Wit?
Dat denk ik.
Dan, het landschap van Turkmenistan. Het grootste deel is dus een woestijnvlakte. Die Karakumwoestijn is ongeveer 70% van het land. Vooral het midden dus. In het zuiden heb je wat bergen op de grens met Iran. De Kopet Dag, zo heet dat gebergte. Dat is geologisch best wel actief. In 1948 vond hier ook een van de dodelijkste aardbevingen in de geschiedenis plaats. Heel Ashgabat werd verwoest, want Ashgabat ligt aan de voet van dat gebergte. Ik heb schattingen gezien die uiteenlopen van 10.000 tot 180.000 doden.
Oké, heftige schattingen.
Quite a range, ja. Maar de meeste bronnen die spreken van 110.000 doden. Dus die gaan er ongeveer in het midden zitten. Maar echt enorm veel. Dat was toen ongeveer 10% van de hele bevolking van Turkmenistan.
Wow, 10%?
Ja.
Oh, yo. Oké, heftig.
Het hoogste punt van Turkmenistan ligt trouwens niet in de Kopet Dag, maar helemaal in het oosten, bij de grens met Oezbekistan en Afghanistan.
Hmm.
En die berg die heette Ayri Baba.
Goeie naam.
Vet goede naam.
Baba is toch een vader? Misschien is het toch een soort van vadergebergte?
Ja, misschien. I don't know. Ja, ja. 3138 meter hoog. Dus ook weer niet zo hoog als veel andere Centraal-Aziatische landen. Ja. Het ligt net iets te ver van de uitlopers van de Himalaya af. Die bergen die zijn een bron van een aantal rivieren. Maar eenmaal in het droge, vlakke binnenland van Turkmenistan... wachten ze eigenlijk bijna allemaal hetzelfde lot. Want ze drogen op voordat ze ergens in uitmonden. En dan krijg je een fenomeen wat je maar op een paar plekken in de wereld ziet... Namelijk een binnenlandse delta. Mm. En op de satelliet is het heel mooi te zien. Want de rivier die vertakt steeds in kleinere stroompjes. Net als je bij een delta verwacht. En op een gegeven moment drogen die allemaal op. Dus op de satelliet zie je een deltavormig lichtgroen vlak in de gele woestijn.
Oh, oké.
Okay. Het mooiste voorbeeld hiervan vind je in Botswana. Maar in Turkmenistan zie je er ook een aantal.
Oh ja, die van Botswana heb ik wel eens gelezen inderdaad. Ja. Maar dit is heel raar om dit te zien.
Ja, dat krijg je dus in landen die wel grenzen aan gebergten, waar dus veel water vandaan komt. Of in ieder geval beneden strooms liggen van rivieren die veel water vervoeren. Maar gewoon zo droog zijn en zo ver van de zee af liggen, dat die rivieren het einde gewoon niet redden.
Ja,
ja, eigenlijk gebeurt hier gewoon waar wij ons nog zo over verbazen dat het nog niet in Irak is gebeurd. Met de Tigris en de Eufraat.
Nee, klopt. Ja. Ja, die wacht misschien ook dit lot. Ja. Ja. Nou, de grootste rivier, dat is de Amu Darya. Die mondde vroeger altijd uit in het Aralmeer... in Oezbekistan en Kazachstan. Tegenwoordig eindigt ook die rivier... het grootste deel van het jaar in een binnenlandse delta. En de mens heeft daar een hele grote invloed op gehad. Veel water van de rivier wordt gebruikt voor de katoenteelt. Ook in het Oezbeekse deel trouwens. En in Turkmenistan hebben ze zelfs een enorm kanaal gegraven dat water aftapt van de Amudarya en vervoert naar de rest van het land. Het Karakumkanaal. En het was ooit de bedoeling om dat kanaal helemaal door te trekken naar de Kaspische Zee. Dat is er niet van gekomen, maar het is nog steeds het langste irrigatiekanaal ter wereld. 1400 kilometer.
Oh joh, oké. Is het ook zo'n kaarsrechte lijn? Of is het,
Ja, het loopt redelijk van oost naar west door Turkmenistan inderdaad.
Ach, joh.
Vroeger heette dat kanaal trouwens het Lenin-kanaal en later het Turkmenbashi-kanaal.
Okay.
Dan even naar de Kaspische Zee. De naam viel al even. Een zee is het alleen niet. Dat maakt het dan wel weer het grootste meer ter wereld. Okay. En dit is ook weer zo'n Endorees bekken, waar we het laatst in Algerije over hadden. Dat is dus een bekken wat niet afwatert in zee. En het gebrek aan doorstroming zorgt er ook voor dat het meer zout is. Door opgeloste zouten die rivieren ermee naartoe hebben genomen. En de zoutgraad is 1,2%. Is dat meer of minder dan de zee, denken jullie?
Als je het zo vraagt, zou ik zeggen minder.
Ik zeg meer.
Het is minder. De zee is gemiddeld 3,5% zout.
Oké. Okay. Ja. Okay. En heb jij ook toevallig de cijfers van de Dode Zee hier liggen?
Die heb ik ook liggen. Dat is ongeveer 33%.
Zo, oké. Okay, ja. Ja.
Het feit dat het meer zout is en de enorme grootte ervan zijn wel de reden dat het vaak foutief een zee wordt genoemd. Maar voor eens voor altijd, de Kaspische Zee is dus een meer.
Ik heb me hier heel erg over zitten opvreten, altijd. Ik dacht ook van, hoe is dit geen meer? En ik heb ook een politieke verklaring hiervoor gevonden.
Oh.
Wil je horen?
Ja.
Er zit vet voor olie en gas. Dus, wat wil een land dat kust heeft aan de Kaspische Zee / Kaspische Meer?
Ah, die wil die shit hebben. Economische zone.
En zo gaat het met het zeerecht en zo. Dus hoe zit het nou? Als je meer bent, dan heb je alleen maar recht op een x-aantal kilometer vanaf je kust.
Yeah.
Maar de rest is allemaal gemeenschappelijk gebied. Dat moet je zelf verdelen, gewoon eerlijk over de landen. Met een zee is het zo dat je gewoon een streep maakt totdat je dichter bij een ander land bent. En dan gaat het over naar dat andere land. Dus de hele zee wordt verdeeld. Ah. Dus al die landen die willen zo groot mogelijk stukje van de Kaspische Zee. En daarom komt het al die landen veel beter uit dat het een zee is. Omdat dan die hele zee wordt opgedeeld en niet alleen een stukje buiten de kust.
Oké, okay, nou ja, zolang ze het daar allemaal mee eens zijn, dus prima toch?
Ja, en dat is wel jammer voor mij, want ik ben het daar helemaal niet mee eens. Want het is natuurlijk gewoon een meer.
Ja.
Maar ja, zo is het nou helemaal.
Ik denk dat de Kaspische Zee bij deze de grote podcast last stamp of meer approval krijgt en niet zee.
Precies.
Bij deze.
Vlak naast die Kaspische Zee ligt in Turkmenistan trouwens de Garabokaskul. Dat is een enorme baai die tot 1980 dankzij een klein stroompje in verbinding stond met de Kaspische Zee. Maar er vond zoveel verdamping plaats in de baai dat het waterpeil steeds lager kwam te liggen en er steeds meer water vanuit de Kaspische Zee die baai instroomde. Dus het waterniveau in de hele Kaspische Zee dreigde daardoor sterk te dalen. Nou, dat was een probleem voor al die andere landen op de Kaspische Zee. Dus wat deden ze? De Sovjet-Unie bouwde een dam om de baai helemaal af te schermen van de rest van de Kaspische Zee. Nou, dat had twee gevolgen. Eén, de daling van het waterniveau in de Kaspische Zee nam af. Dus dat was gelukt. Maar het tweede gevolg was dat de Garabokasbaai binnen 2 jaar helemaal was opgedroogd.
Nee.
En het probleem was, alle flamingo's die er woonden, die stierven. Er bleven enorme zoutafzettingen over op de bodem. Die kon allemaal verwaaien en de landbouwgrond in heel Centraal-Azië werd aangetast. En dus hebben ze na de onafhankelijkheid, hebben ze heel snel weer die dam doorgestoken. En sindsdien stroomt er weer water vanuit de Kaspische Zee naar de baai. Na 8 jaar is de baai weer helemaal gevuld. Dus nu is die, staat er weer water in. Maar het zoutgehalte is er door die snelle verdamping echt enorm. Namelijk maar liefst 35%.
Dat is meer dan de Dode Zee.
Dat is dus meer dan de Dode Zee. Daarom kon ik dat net oplepen. Ja. Dat heb ik natuurlijk even opgezocht.
Oh. Chill dat jij het van tevoren vroeg. Ja, ja. Een mooi 1-2'tje.
Het slaat op de satellietfoto ook helemaal wit uit. Gevolg is dus ook dat alle vissen die vanuit de Kaspische Zee door dat stroompje worden meegevoerd naar beneden die baai in, onmiddellijk sterven als ze in de baai komen. Het enige wat kan overleven in het zoute water is roodwier en het pekelkreefje dat roodwier opeet. En die pekelkreefjes die worden dan weer gegeten door de flamingo's die weer zijn teruggekeerd. Hey. En de kleurstof uit het roodwier, dat via het pekelkreefje in de buik van een flamingo belandt, zorgt ervoor dat flamingo's roze zijn.
Kijk.
Wow. Oh, wacht even. Die zag ik niet aankomen. Ja.
Is dat ook weer mooi rond.
Ja.
Het nationale dier van Turkmenistan is trouwens de Akal Teke. Dat is een paard. Niet zomaar een paard. Het is een volbloed paard. We hebben dat deurtje in Algerije geopend en die doen we niet meer dicht. het is als volbloed, dus heel snel, heel temperamentvol en perfect om mee te racen. De Akal Teke dus. En als je goed oplet, dan hoor je daar dus ook de naam in van de grootste Turkmeense stam. De Teke.
Oké. Nee. Die Sovjets, hè, die hebben die hele regio met hun bodemdrift en manier om de natuur te willen aanpassen zo ongelooflijk hard verkracht.
Ja, die hadden echt geen goede hydrologen en bodemkundigen in dienst.
Het is niet geloven.
Niet het beste volkje om experimenteel om te springen met je natuurschat.
Zij waren echt pennywise pound foolish. Van oké, hier probleem, we bouwden wel een muur omheen. Hebben we nagedacht over de lange termijn gevolgen hiervan? Nee, oké. Nou, fuck it. Dan proberen we dan weer een andere oplossing.
Ja.
Want ik pak hem even van je over hier naar het hoofdstukje economie. En ik heb hier ook weer twee voorbeeldjes van. Ik pak eerst even de katoen, want die heb je zelf al enigszins aangestipt. Turkmenistan staat nog altijd in de top 10 lijstje van katoenproducerende landen. Echt betrouwbare cijfers zijn er niet uit het land. Dus je weet niet of ze nou eerste staan of tiende of achtste of vijfde of zo. Ik heb allemaal verschillende soorten landjes langs zien komen. Want de overheid heeft 100% controle over het katoenproductiesysteem. En dat gaat niet van harte. Want vroeger werd het natuurlijk al door de Sovjets werd het al flink uitgebaat. Zo van oké, jullie moeten katoen bouwen en wij zeggen in, ik zeg maar wat, 1965. In 1970 hebben jullie zoveel miljoen kilo katoen output. En dan moesten ze het maar gewoon zover laten komen. En ook als het niet zo was, dan zeiden ze wel dat het zo was. En dan gingen ze daarna maar achteraan. Dat is een beetje hoe die Sovjets werkten. Maar dat heeft zich nog steeds, die traditie heeft zich lekker doorgezet tot de tijd van nu. Want elk jaar tijdens de oogst, die vindt ongeveer plaats tussen augustus en december, dwingt de Turkmeense regering tienduizenden werknemers in de publieke sector, dus alle leraren, verpleegkundigen, andere ambtenaren, om katoen te plukken.
Yo.
Zij moeten 20 tot 25 kilo katoen per dag plukken.
Zo'n dienstplicht of zo.
Verplicht. Soort. Is gewoon een soort slavernij dit.
Ja, precies. Ja.
Anders krijgen ze geldstraffen of wordt het land van de boeren afgenomen waar niet genoeg katoen wordt geplukt. En die wordt dan weer aan een andere boer gegeven, zeg maar. Mensen die ver weg van de katoenvelden wonen, moeten zelf betalen om daar te komen. En de meeste werkgevers staan, naar verluid, niet toe dat hun personeel vakantie opneemt tijdens het oogstseizoen. Dus wil jij weg in augustus of september? No fucking way, vriend.
Nee.
Kijk maar. Jij
je
mag
wordt voor een paar maanden per jaar uit als slaaf gemaakt.
Ja, en het bizarre, hier vind ik dus ook van, daarom is die hele fair chain situatie in de kledingindustrie is ook wel bizar. Want wij hebben de voorbeelden die wij kennen als het gaat om hoe mensen niet goed omgaan met kledingmaakindustrie. Dan denk je altijd aan Bangladesh, sweatshops, dat soort dingen. Maar dit zit daar dus één stap voor in de keten.
Hoe de katoen zelf wordt gemaakt.
Ja, de katoen hiervan en het gros van deze katoen gaat dus naar Turkije. En heel veel kledingmerken zien Turkije dus wel als een goed land, tussen aanhalingstekens, voor het maken van kleding. Omdat de mensen die kleding in Turkije maken over het algemeen betere omstandigheden hebben dan bijvoorbeeld de mensen in Bangladesh. Maar hoe die katoen daar komt, nou, heel veel komt daarvan dus uit Turkmenistan. Goed, dit was de katoen. De andere kant van de economie is eigenlijk gas. Max, jij zei het al, het is een scheidrijk land. En dat komt voornamelijk door de gas. En ook de gasreserves. Want de gasreserves van Turkmenistan zijn naar schatting de vierde of vijfde grootste ter wereld. En ongeveer 10% van de wereldwijde gasreserves.
Gekhuis, hè?
Ja.
Dat het in dat soort landen altijd heel groot is. Of dat landen met zo'n grote voorraad zo worden.
Ja.
Het is een beetje kip-ei-verhaal.
Ja. En hier is het ook een beetje, het is een beetje raar gegaan. Want die gasvoorraden die werden in de jaren 40, 50 ontdekt. In de centrale en in de oostelijke gebieden. Ook olie is er trouwens veel, vooral in de Kaspische Zee. De Sovjets hadden in deze periode zoiets van oké, we zitten echt op een goudmijn. Dus overal in die hele regio gingen ze gewoon boren om te kijken oké, waar kunnen we gas, olie, alles vandaan trekken om bijvoorbeeld zo'n space race of een wapenwedloop met de Amerikanen te kunnen winnen. Zij wilden die grondstoffen, de hele economie moest omgebouwd worden. En in de jaren 70 wilden de Sovjets bij het dorpje Darvaza een stukje boren naar zo'n olieveld.
Maar dat ging niet heel lekker. Want dat ding begon te boren. Een gigantische boormachine begon te boren. In één keer uit het niets ontstond er een soort krater. En verdween alles en iedereen, inclusief die boormachine, de grond in. Helemaal de ondergrond in. Daar brak het een gasbel. En er begonnen giftige dampen te lekken op een behoorlijk tempo. En de lijnen om regio, die roken dat. Die hadden zoiets, oké, dit is niet goed. Toen dachten die Sovjets, oké, hoe kunnen we die gasbel nou zo snel mogelijk laten ophouden met lekken van deze giftige stoffen? Ik heb wel een idee.
Lucifertje erin.
Lucifertje erin. We zetten het gewoon in de fik. Ze dachten, nou, als we het nu in de fik zetten, dan gaat het vast wel binnen een paar weken ophouden met branden. Ja, dan zijn we misschien wat gas kwijt, maar dan hebben we in ieder geval niet meer die giftige stoffen, zeg maar.
Putten we gewoon die bron uit en daarnaast basta.
Ja, dat dachten ze. Niet helemaal het geval geweest. Want naast die gasbel zat een gigantische methaanopslag. En op dit moment, as we speak, is dat gat nog steeds aan het branden.
Oh ja. Dus dat gas dat uit het gasveld, dat lekt gewoon via die krater naar buiten.
Ja, dus gewoon een gigantische methaanopslag onder de grond dat via die gasbel is geborsten en dat knalt nog steeds nu naar buiten. En tegenwoordig kennen we dit brandende gat. En ik denk dat veel van ons luisteraars het wel eens een keer langs hebben zien komen als de poort naar de hel of de gate to hell of zoiets. Officieel heet het trouwens sinds 2018, toen heeft de president het even hernoemd, The Shining of Karakum. Die dacht ook, ik heb genoeg Lord of the Rings gezien om hier een epische naam aan te geven. En mensen denken dus dat Sovjet-boorplatform nog steeds daar ergens zich bevindt. Aan de andere kant van de poorten van de hel. Goed.
Ja, die moet nog ergens liggen.
Die moet nog ergens liggen.
Ja. Helemaal opgebrand waarschijnlijk.
Ik ging nog even wat feitjes opzoeken van zo'n brandend gat. Want dat is natuurlijk best wel bijzonder. En in 2013 is er een of andere chef van de National Geographic naar beneden geweest. Hij is ook de enige ooit die dus erin is gegaan en ook weer levend eruit is gekomen. Voor zover wij weten. En hij heeft daar meteen wat samples meegenomen en wat onderzoek gedaan. En zo zijn ze erachter gekomen dat er een aantal bijzondere levensvormen floreren in die onherbergzame omstandigheden van die Darvaza-krater. Natuurlijk, je had het net over die kreeftjes. Nou, hier heb je er weer eentje. Want je hebt hier allemaal micro-organismen. Je moet niet echt, weet ik veel, grote beesten voor je zien. Maar echt micro-organismen. Die staan dus bekend als extremofielen.
Oké.
Gewoon micro-organismen die kunnen bestaan onder dit soort extreme omstandigheden.
Oh, ja. Dan ben je daar wel thuis.
Ja.
En dat zijn dus ook bijvoorbeeld die beesten die je op de oceaan vindt in troggen van 10.000 meter.
Dat denk ik. Dat vind ik wel een onherbergzaam gebied. Ja. Als jij de Marianen trog op 13 kilometer onder de zeebodem aan het chillen bent, dan mag je van mij wel extremofiele titel krijgen.
Ja.
Van mij ook.
Er is een ander vrij sinister effect van de Gate of Hell. Dit is overigens nooit helemaal wetenschappelijk bewezen, maar veel mensen hebben gezegd dat ze dit hebben gezien. Is dat spinnen in de hele omtrek worden aangetrokken door de vlammen en het licht van die gates. En dat ze dan dus zich elke nacht massaal richting die krater bewegen en in die krater storten.
Oh.
En mensen weten dit omdat er zijn best wel wat toeristen. Die gaan dan daarheen en die slapen dan in een tentje vlak bij die krater. Omdat dat ongeveer het enige is wat je daar kunt doen. En die hebben zich wel eens filmpjes en foto's gemaakt van dat daar spinnen midden in de nacht gewoon richting die krater lopen. En zichzelf dus in die krater gooien.
Vet zielig.
Het is wel echt duister.
Het is echt vet duister. Maar goed, de huidige president, jij zei het al, de laatste in de Nepo-baby situatie.
Niet zo'n Nepo-baby. Ja, alleen zijn zoon natuurlijk.
Dus hij is de Nepo-baby.
Dat is zo. Ja.
Hij zei, nu is het echt wel klaar geweest. Want niet alleen hier, maar op andere plekken is de gasproductie van het land die verloren gaat door afvakkelen of lekkage 7% van de jaarlijkse productie. Dus 7% van die productie gaat hieraan verloren. En dat is dus niet alleen hier. Maar het zou ook goed zijn van het klimaat als ze hiermee kappen. Want volgens sommige onderzoekers staat Turkmenistan in absolute aantallen op 1 qua uitstoot methaan ter wereld.
Jeez.
Dus meer dan de VS, China of Rusland. Hè?
En daar hebben ze nog niks aan.
Nee.
En methaan is echt nog veel matiger voor...
Het is gewoon slechter ook een broeikasgas.
Veel sterker dan CO2.
Ja. In 2022 veroorzaakte methaanlekken uit de twee belangrijkste gasvelden voor meer opwarming van de aarde dan de totale CO2-uitstoot van Groot-Brittannië.
Ja, dat is niet best.
Nee. Komt ook omdat ze ook nog met echt heel veel oude shit werken uit die Sovjet-tijd. Maar gas is natuurlijk ook nog wel een geopolitiek feestje. En daar wil ik even dit hoofdstukje mee afsluiten. Want je hebt een aantal bestaande pijpleidingen. Je hebt pijpleidingen van Turkmenistan richting Rusland. Dat is de Central Asia Center Pipeline. Je hebt er eentje richting China. Dat is de Trans-Asia Pipeline. En je hebt er wat door het land heen lopen richting Iran. Maar er komen ook nog wat nieuwe aan. Je hebt namelijk de Trans-Asia Gas Pipeline. Die gaat dus door Tajikistan naar China. Dus om Kirgizië heen en om Kazachstan heen. Je hebt er ook nog eentje die gaat door de Kaspische Zee. De Trans-Caspian Pipeline. Dus om Kazachstan, om Rusland en om Iran heen. En dan heb je er ook nog eentje. De TAPI, de Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, India pipeline. Die gaat direct naar India en niet via China. Nee. Dus Turkmenistan is op dit moment aan het schaken met China, India, Rusland, Iran en de EU en Europa. Met allemaal verschillende pipelines die, waar ze allemaal geld voor krijgen. Om allemaal de ander zeg maar buiten te sluiten om weer die kant op te gaan.
Oh, heb je problemen met het ene land? Nou, we hebben toevallig precies nog een lijn die net om dat land heen gaat.
Turkmenistan is inderdaad wel het land wat je nodig hebt om al die andere landen te kunnen vermijden.
Ja. Het is qua risk wel echt een heel goed landje om te hebben.
Klopt, zeker.
Ja, vooralsnog gaat het gros van het gas nog wel naar China. En die hebben ook wel echt de meeste lijnen daar lopen. En die stoppen ook nog wel het meeste geld daarin. Maar goed, we gaan zien welke winter gaat waaien de komende tijd in Turkmenistan.
Ja, echt een krankzinnig land. Ik blijf erbij. En ook geen leuk land, als het mij vraagt. Tenminste, het is wel interessant. Voor de bevolking, die hebben echt geen fijne tijd. Nee. Maar voor podcastmakers en over reizigers is het wel spannend.
Ja,
precies. En dat is wel een soort reis dat wij op ons op zich wel van toepassing is. Wij vinden dat wel interessant. Ik zou er ook best wel graag heen willen. Om toch een gekke redenen of zo.
Ja.
Maar dat zijn niet zo heel veel mensen die dat ook doen. Dus even toerisme hoofdstukje. Wat heb je nou daar allemaal te zien? Natuurlijk qua natuur schoon. Huug, jij hebt ons veel verteld. Leon, jij hebt de Darvaza, het krater.
Ja.
Ja. Dus we gaan weer even terug naar de hoofdstad, Ashgabat. Want jullie hadden nog best wel wat krankzinnige gebouwen van me te goed. En allereerst, het kwam heel mooi uit dat die Niyazov en die Berdy, dus die gast daarna, allebei van de kleur wit hielden. Want ik zei al eerder dat die Berdy alleen nog maar witte auto's toestond. Maar hij bouwde ook wel voort op de voorkeuren van zijn voorganger, Niyazov. Want die had namelijk al bepaald dat alle gebouwen van Ashgabat wit moesten zijn.
Oké.
Wit marmer wel te bestaan.
Oh.
En dus als je daarbij slecht weer bent, dan moet je alsnog gewoon een zonnebril op. Ja. Zo kan ik me voorstellen.
Ja.
En natuurlijk, we hebben net die aardbeving gehad. Hè, dus die hele stad lag in puin. Die moest ook weer herbouwd worden. Dat was nog niet zo heel fanatiek gedaan. Dus toen zij onafhankelijk werden, toen kon het feestje pas beginnen. Lag er een oude stad die helemaal opnieuw opgebouwd moest worden. En daar wist die Niyazov dus wel raad mee. Het zal ook niet verbazen dus dat Turkmenistan heel erg lekker gaat op dat Guinness World Book of Records. De vermeldingen daarin, dat zijn er best wel veel. Dus je krijgt in ieder geval de eerste van me. Ze hebben de grootste concentratie van wit marmeren gebouwen. Nou, logisch. Ja. Maar ook echt fucking veel. Hè? Ook normale, niet alleen standbeelden en zo. Ook gewoon hele appartementblokken en zo. Allemaal wit marmer.
Okay.
In de televisietoren van de stad zit een stervormig gebouw verwerkt. En het is meteen de grootste architectonische ster ter wereld.
Kijk.
Ze hadden ook bijvoorbeeld het grootste handgeweven tapijt. Maar dat is gekaapt door de Emiraten. Dus dat is balen voor ze. En ik dacht meteen, hoe is het met de grootste vrijstaande vlaggenmast? Die moeten ze dan toch ook wel hebben?
Ja.
Ze staan zesde.
Ja, okay. Teleurstellend.
Er is toch wel werk aan de winkel.
Ja. Over dat tapijt, hè? Ik zat daar ook even over te lezen voor mijn kunsthoofdstukje.
Ja.
Dat was best wel groot. 301 vierkante meter.
Wow.
Ja, dat is 10 bij 30 meter handgeweven. Maar je zei al, ze werden dus verslagen onlangs door dat tapijt in de grote moskee van Abu Dhabi. Ja. Hoe groot was dat?
450?
Die zal er niet met een metertje overheen gegaan zijn.
5627 vierkante meter.
Dat is wel 100.
Echt gewoon bijna 20 keer zo groot nog.
Holy hell, dat is zo groot.
Dus dat gaan ze niet meer inhalen.
Nee, dat gaan ze niet meer inhalen.
Of ze moeten die katoenoogsten van jaartje uitstellen. Zo, en al die mensen daarin laten werken.
Tering.
De grootste dat ze nog wel hebben en wel, meteen ook wel het meest nutteloze is de grootste indoor reuzenrat ter wereld. Stomste om indoor te doen, als je het mij vraagt. Maar goed, anyways. Dit is ook allemaal wit marmer met veel goud. En we hebben eerder al die vergelijking met Noord-Korea gehoord. Gaat op zich wel op. Pyongyang is ook zo'n stad met allemaal gekke wegen waar niemand rijdt en zo. Maar een groot verschil is wel dat Pyongyang vooral grijs is. Niet per se één grote aanzichtkaart, hoe ik het me herinner, weet je. Niet dat ik er geweest ben, maar van plaatjes.
Yep.
En Ashgabat is dat dus wel. En die hebben dus ook door dat gas veel meer geld. Dus dit is een soort Noord-Korea, maar daar zijn dingen wel af.
Ja, oh ja.
In ieder geval in dat nieuwe deel van Ashgabat.
Ja. En marmer en goud.
En marmer en goud.
In plaats van beton.
Ja, ja precies. En af. En nou ja, er zijn alsnog geen mensen.
Ja.
Maar het is ook geen Dubai, hè, weet je, waar elke centimeter echt gewild is. Dus wat dat betreft is het niet echt gelukt. Maar wat elke toerist zich wel afvraagt hier, de vraag, waarom is het hier zo leeg? Want je bent altijd overal alleen. Dus bij alle hoogtepunten op straat, er zijn nauwelijks winkels, er zijn geen supermarkten, er zijn geen restaurants, bijna geen hotels. Dus het is echt een van de meest surrealistische ervaringen die je in een stad kunt hebben. Punt is alleen, en nu ga ik even wat debunken, dat die beelden die je daarvan ziet, zijn alleen van de nieuwe stad. En ja, die is heel groot. Maar dat zijn dus die eindeloze appartementen. Die zijn super duur. En die worden over het algemeen alleen verkocht als tweede of zoveelste huis van rijke Turkmenen. Dus als je als toerist komt, dan denk je ineens van, hey, waarom woont hier niemand? Wat is dit voor ghost city of zo? Ja. Weet je? Maar het punt is wel, die oude stad, die bestaat dus nog wel. Dus oud Ashgabat. Ongeveer het enige deel dat wel nog over is sinds die aardbeving. En daar woont dus bijna een miljoen mensen.
Ik kan me ook wel voorstellen dat ondanks die aardbeving, dat er echt nog wel mensen wonen op plekken die misschien niet helemaal meer het wonen waard zijn. Maar ja, die kunnen echt niet heel veel meer betalen van het loontje wat ze krijgen.
Nee, en die wonen gewoon in kleine, schattige huisjes. En wat dat betreft is het gewoon een soort van post-Sovjet stadje.
Ja.
Dus met een heel weinig hoogtebouw, maar wel gewoon ja karren met ossen. En nou ja, je kunt je wel een beeld bij voorstellen. Mm-hmm. Maar er zijn dus bijna geen foto's van, want je kunt daar dus over het algemeen niet echt komen.
Oh, okay.
Dus ja, buiten Ashgabat kun je dus naar Merv. Nou, vriend van de show toch wel als stad, Merv. En nu even wat algemene reisdingetjes voor mocht je naar Turkmenistan willen. Bijna niemand gaat alleen naar Turkmenistan. En dat bedoel ik niet in je eentje, maar dat je daarheen vliegt en dan weer terug gaat. Dus de meeste mensen die bijvoorbeeld over land naar China willen, die kun je dus of door Rusland, misschien nu ook niet super, of door Iran en dan Pakistan, durft ook niet iedereen, of dus door de stans. Ja. En dan kom je altijd door Turkmenistan.
Oh, pak je dan een bootje vanaf Azerbeidzjan of zo?
Dat zou ik nog kunnen, maar de meeste mensen gaan dan overland via Turkije, Iran en dan Turkmenistan.
Ja, oké. Okay.
De vuistregel is een beetje, ze maken het je super moeilijk om te komen, maar dat wordt wel weer goed gemaakt door het feit dat het er heel veilig is.
Ja, ja.
Ja?
Ja.
Om dat te komen, het moeilijkste is dus die letter of invitation. Hè, dus die uitnodigingsbrief die je nodig hebt van de ambassades en zo. Maar die stempelen ze dus allemaal af in Ashgabat. Dus daar gaat heel veel tijd in zitten. En ga er ook maar vanuit van het volgende. In zo'n land zijn de regels altijd heel streng en ze kunnen per dag veranderen.
Ja.
Dus als jij uitleg wil over waarom je hem toevallig niet krijgt, gaan we niet geven.
Nee.
Dus dat is jammer.
Ik zie me voor me dat je daar inderdaad gewoon uren in de rij staat tussen de random ass mensen die je niet verstaat, waarmee je helemaal niks kunt communiceren en geen idee hebt wat er nou gebeurt. En de deur is dicht, maar je denkt, nou, wacht maar gewoon hier. Ik hoop dat het goed komt straks.
Als je geluk hebt, dan gaat het deurtje achter je dicht, ben je in Turkmenistan. Als je pech hebt, gaat het deurtje dicht.
Ja.
Maar goed, je hebt dus wel verplicht een gids nodig die met je meegaat. In dienst is van de overheid. En die ziet er dus wel op toe dat je dus niet naar verboden plekken gaat. Maar het is ook weer niet zo rigide als in Noord-Korea. Dus je kunt wel een beetje een plan uitstippelen. Je kunt ook wel een beetje met mensen ouwehoeren. Je kunt wel redelijk vrij reizen, ook in Ashgabat.
Ik kan die gids een beetje dronken voeren. En dan...
Zo'n land schijnt het wel te zijn. Dat je ook wel gewoon nog plezier kunt hebben met je gids en zo. Dus laat je niet te veel afschrikken. Heb je nou geen zin in zo'n gids? Uitzondering is de transitvisa. Dus als jij op doorreis bent, mag je 5 dagen blijven in het land. Dan heb je dus geen gids nodig. En dat moet dus technisch gezien genoeg zijn om vanuit Iran bijvoorbeeld naar Oezbekistan te komen.
Ja.
Dus 95% van de mensen pakt de route Mashhad in Iran, dan Ashgabat, dan Darvazar, die gate to hell, en dan Oezbekistan. Maar wat mij dus eigenlijk stiekem ook wel vet lijkt, is dus vanuit Azerbeidzjan met die boot.
Ja, man.
Ja,
lijkt me echt geweldig.
Dan kom je aan in Turkmenbashi.
Vet. Ja, nou.
Yes, mogen we het nog even hebben over die Turkmeense tapijten? Nou, het beste feitje heb je al verklapt, inderdaad. Ze hadden ooit het grootste handgeweven tapijt ter wereld. Maar goed, het is echt een superbelangrijk onderdeel van de Turkmeense cultuur. Ze hebben natuurlijk een nationaal tapijtmuseum in Ashgabat.
Natuurlijk.
Helaas niet in de vorm van een tapijt.
Had ik wel
zoals
verwacht.
In Azerbeidzjan.
Maar... Wit marmeren tapijten, dat is ook een beetje gek.
Ja, ik vond het een beetje een tegenvallend gebouw, maar goed. Ze hebben ook een nationale tapijtdag. Elk jaar op de laatste zondag van mei.
Vernoemd naar de moeder van Niazov?
Ja, weet ik niet. Misschien de maand. Nou, die weefcultuur die zie je ook terug in de kledingstukken. Natuurlijk in shirts en jurken. Maar ook in hoofddeksels voor vrouwen bijvoorbeeld. Ongetrouwde vrouwen dragen bijvoorbeeld traditioneel een tahya. Dat lijkt eigenlijk op een groot keppeltje. Maar dan heel kleurrijk geweven. En snap je ook meteen waarom de Turkmeense overheid niet zo fan is van hijabs.
Mm.
Want hoofddoeken die zitten de Turkmeense nationale tradities gewoon in de weg.
Yeah.
Namelijk dragen van die tahya. Mannen die dragen traditiegetrouw een telpek. Dat is een hoge muts van schapenhuid met de wollen vacht aan de buitenkant. Dus zo'n telpek kan wit of zwart zijn afhankelijk van de kleur van het schaap.
Lijkt een beetje op zo'n vilte hoedje wat ze in Kirgizië allemaal hebben.
Ja, maar dan echt hoog en wollig.
Oké.
Okay. Ja. Dus het is niet de bedoeling dat je schaap scheert voordat je de huid pakt. Nee.
En gezien de vorige hoofdstukken kun je maar beter een wit schaap hebben dan.
Ja. Nou ja, inderdaad. Als je plaatjes zoekt, dan zijn ze vrijwel altijd wit. Ja. Ja. Okay. Maar zwart komt ook voor. Ander belangrijk onderdeel van de Turkmeense cultuur is de dichtkunst. En verreweg de bekendste dichter is Maktim Guli Piragi. Hij leefde in de 18e eeuw. Is heel belangrijk geweest voor het ontstaan van de Turkmeense cultuur. En hij is in de Turkse cultuur, dus de brede Turkse cultuur van de Turkse volkeren, is hij echt de Goethe, zeg maar. Echt okay. op dat niveau. Zijn poëzie wordt vaak ook voorgedragen in de vorm van traditionele muziek. We gaan even een klein stukje luisteren. Ya dağların yollardan, uzak
uzak ellerden. Ya dağların yollardan. Ja, ik begin een beetje weer als een gebroken plaat te klinken zelf. Maar ik verwacht elk moment dat nu weer een zieke beat indropt. En dat hij dan dit versneld afspeelt. En dat er dan weer gewoon...
Ja? Ja, jij zou hem remixen?
Ja, waarschijnlijk krijg ik dan heel Turkmenisch aan achter me aan.
Je hoort wel echt die Turkse vibe, hè, in de uitspraak.
Ja, zeker. Dat zeker.
Ja. Heel veel moderner dan dit wordt muziek ook eigenlijk niet in Turkmenistan. Want de overheid legt zoveel nadruk op die Turkmeense bewustwording dat invloeden van buitenaf helemaal worden tegengehouden. En dat lukt ze aardig, want internet is gewoon bijna helemaal aan banden gelegd. Dus westerse muziek wordt niet beluisterd en dus ook niet overgenomen. Maar de vorige president, die Berdi, die was wel hypocriet genoeg om een uitzondering te maken voor zichzelf. Want hij heeft een aantal keer een plaatje uitgebracht. Zelf geschreven, zegt hij zelf. Ik wilde hem eigenlijk niet de eer geven die hij niet verdient. Maar ik snap ook wel dat jullie nieuwsgierig zijn. Dus hier komt hij. Jonge dingen, jongen. Zijn Turkmenistan. 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 How is amazing place I was at.
Dit is het allerkutste wat ik ooit gehoord heb.
Wat voor koortsdroom is dit? Waar heb je ons mee naartoe genomen?
Ja,
ik denk dat we alleen mee hoort uit deze man kunnen uitlachen. En dat heeft hij wel verdiend.
En dat heeft hij wel verdiend. Ja. Nou, qua muziek zijn we voor het hoofdstukje dus een beetje gebonden aan traditionele volksmuziek en een hele gekke president. Dus de keuze is niet echt reuze. Het helpt ook niet mee dat wij andersom ook behoorlijk worden afgeschermd van de Turkmeense muziek. Want die kunnen hun tracks natuurlijk niet op YouTube of Spotify plaatsen. Maar ik heb toch wel iets aardigs gevonden. Namelijk van de folkband Ashgabat uit de jaren 90 en jaren 0. En de reden dat we hen wel kennen is dat ze in 1998 samen met de Griekse zangeres Melina Kana een album hebben opgenomen. We gaan luisteren naar het nummertje Milgiasena. En dat is dus Griekse zang op Turkmeense begeleiding.
Wow. Μιλώ με τα ψηλά, τα πάτη, τα βουνά και τους μιλώ για σένα. Daar wordt het meteen een stuk beter van.
Ja, beter toch?
Ja, veel.
Ja. Nou, hier staat dus gewoon het volle album staat gewoon op YouTube.
Zeg, dus is dit gewoon een zeldzame Turks-Griekse samenwerking?
Ja.
Ja, leuk. Vind ik leuk.
Ja, ik ook. Ja.
Oh, dat was het. Oké, nou, bedankt voor dit hele natuurlijke bruggetje. Dan pak ik hem over naar de keuken. Die keuken is ook niet heel veel over te zeggen, moet ik eerlijk zeggen. Het is heel erg semi-nomadische cultuur. Dus ja, denk veel geiten, schapen, paarden, kamelen, vlees en melk. Populaire gerechten zijn kakmag, dus gezouten vlees. Çek dirme, dat is gestoofd lamsvlees. En kebabi, natuurlijk. Kebabs, die hebben daar in de regio best veel gegeten. Favoriete Turkmeense soepen zijn çorba, schapensoep. Djanatma, ertessoep, vind ik leuk. En eltiborek çorpasi, oftewel soep met dumplings. Maar wat eet ze daar natuurlijk het meest?
Ik denk plof.
Plof.
Oh, yes. Shit. Ja, tuurlijk.
Quizje, wat zit er in een Turkmeense plof?
Rijst.
Rijst is goed.
Rozijnen.
Rozijn is niet goed.
Ah, jammer.
Fucking veel olie.
Fucking veel olie. Ik heb hier staat serieus veel olie.
Ja. Ui?
Ui is goed.
Gekookte wortel.
Wortel is goed. Je zoekt er nog eentje.
Knoflook?
Nee.
Nee, en lams schaapvlees.
Ja, heel vet vlees.
Ja, oké. Okay.
5 ingrediënten en dan heb je natuurlijk een heerlijke Turkmeense plof.
Luisteraars, leer even. Wij hebben dit meer dan ons lief is gegeten.
Ja, wel in Uzbekistan uiteraard, maar het is niet...
We hebben het ook een keer zelf gemaakt, hè? Maar de graad echt veel olie in. Ja, dus echt niet normaal. Ik geloof dat wij met z'n drieën moesten bijna een liter olie in.
Ja, dat gaat verder.
Bizar.
Ja. Ja. Heb je toen niet een recept gepakt van Life of Boris?
Ja, klopt. Ja.
Zo, dat is even een throwback naar de aflevering.
Geen idee.
Estland.
Slowakije? Estland. Oh ja, goeie. Ja, goed. Traditionele plof wordt bereid door de mannen in de familie en wordt van generatie op generatie overgedragen. En dat betekent natuurlijk ook dat iedere familie zijn eigen variant heeft van plof, maar over het algemeen wel met deze vijf ingrediënten. En inderdaad, als je daar dus heen gaat, dan zien ze jou als gast. En om gastvrij te zijn, geeft ze dan het allervetste stukje van het vlees. En het meeste, zeg maar, wat ja, wij eigenlijk niet per se zien als een delicatesse. Waardoor je echt flink zit te kauwen op, nou, niet het allerlekkerste stukje vlees. Dus meemaken, of bij zijn is meemaken, zou ik bijna willen zeggen. Goed, dan heb je nog iets dat heet dograma. Dat is het meest traditionele Turkmeens gerecht wat ik kon vinden. Wordt ook vaak geserveerd bij speciale gelegenheden. Zoals het driedaagse religieuze feest Kurbanlik. En dit is ook iets wat je samen maakt. En de naam van het gerecht, dogramak, dat betekent iets als in stukken snijden. En het begint met het bakken van meerdere platte broden in een tamdir. Een tamdier, dat klinkt weer een beetje als een...
Tandoor.
Tandoor, ja. En die vind je overal hetzelfde. Dus echt gewoon een soort kleien pot... waar dan aan de zijkant wordt dan, zeg maar, die broden worden tegenaan geplakt. En als je het brood hebt, ga je vers schapenvlees koken... tot het van de botten valt. Dat brood wordt vervolgens in kleine stukjes gescheurd. Daar komt dus de naam, dogramak, vandaan. En dat doe je met de hele familie. En dat meng je dan met plakjes ui en geraspt vlees. En dat wordt vervolgens in een kom geschept. En dan giet je er hete vleesbouillon overheen. Veel vlees, veel vet. Ja, mij niet per se bellen, maar goed. Moet je nagaan hoe dit allemaal nog was toen je brood uitsprak als Gurban Sultan.
Ja.
Ja. Dat was helemaal gezellig. Je kan er ook bier drinken, ondanks dat het bijna allemaal moslims zijn. Je drinkt bier van het merk Zip, Berk of Tak.
Goeie.
Nou, alsjeblieft tag ons even in een fotootje als je zoiets hebt gevonden. En ik wil even afsluiten met een feestdag. Niet zomaar een feestdag, nee. De tweede zondag in augustus is het Nationale Meloenendag.
Ja.
Nou, meloenen hebben we al vaker in die regio heel populair. In Tajikistan hebben we het al besproken, heb je dat gigantische meloenengebouw. Dat hebben we hier niet. Maar meloenen is echt de derde van de heilige Turkmeense drie-eenheid. Nou, dat paard was het eerste die jij zei. Akal tekenpaard. Die tweede is...
Ja, alsof.
Ja, het zou kunnen zijn, maar... Ja. Zij zeggen zelf de tapijten. Oh, ja, de okay, derde is de meloenen. Dus ja. Lokale meloenen, kwekers en telers, die zeggen dat er 400 van de 1600 meloenvariëteiten ter wereld, wist ik niet dat het bestond, uit Turkmenistan komen. En de Nationale Meloenendag, uiteraard ingevoerd door Turkmenbashi, is iedereen vrij. En komen van overal meloenen de stad in. En ik kan me zo voorstellen dat het eigenlijk een soort koningsdag is. Alleen dan... Met meloenpoepen en meloenhappen en meloenwerpen en dat soort dingen.
Een grote meloen om door te slikken en zo.
Ja, dat soort dingen. Ja, een goed feest. Een goed meloenenfeest.
Het is ook wel heel treurig eigenlijk dat ze in zo'n land wat zo droog is... wat zo'n hydrologisch probleem is... zo'n fan zijn van katoenproducten en meloenen.
Ja.
Als er iets veel water nodig heeft.
Ja, ze moeten dat allemaal even anders gaan. Maar ik moet wel zeggen, die meloenen, dat is dus echt al eeuwen. Hè? Dat was ook in de tijd van Merv. Okay. Stond ook al bekend dat ze daar gewoon goed groeien.
Ja. Ja. Dus hebben de Sovjets een beetje verprutst voor ze dan.
Ja, dat is alsof meer dingen.
Dat is zo. Maar goed, sinds ze geen Sovjet-Unie meer zijn, mogen ze wel meedoen aan de Olympische Spelen. Dus, we gaan even over sport praten. Wel kort, want ja, we hebben het al lang genoeg over alle andere mooie hoofdstukken gehad. Ik begin even met een mooi feitje. Turkmenistan is het noordelijkste land dat nog nooit heeft meegedaan aan de winterspelen.
Oh, grappig. Leuk.
Nou, als ik dan toch meteen denk aan de Olympische Spelen en combinatie Turkmenistan. Ik dacht wel echt, als ik aan één land wel meteen aan gewicht even aan worstelen moest denken, dan is het Turkmenistan wel. Dus, hoeveel goud in de zomerspelen?
Eén.
Ik denk vier.
Nul.
Oh. Ah.
Eén zilver. Oh. Gewicht heffen.
Ah ja, okay,
dat zat ik toch goed. Maar nee, niet echt een succesvol sportland dus.
Nee.
Wel als gastheer. Want ja, in 2017 waren ze gastland van de Asian Indoor Martial Arts Games.
Oké. Okay. Hebben ze dat gewoon daar ter plekke verzonnen? Of was het al een ding?
Nee, dat was wel een groot toernooi. Oh, sorry. Asian Indoor en Martial Arts Games. Dus dan mag je ook badminton en zo. Heel leuk. Maar dus kan dus zijn dat je dat toernooi gemist hebt. Maar het is wel in Azië is wel echt heel groot. En Turkmenistan organiseert zo'n toernooi op de manier waarop Turkmenistan dit soort toernooien organiseert. Kosten bij elkaar 5 miljard.
5 miljard?
Wat de hel? Ze hebben Olympische stadions liggen waar nooit een Olympische Spelen georganiseerd zou worden.
En hebben ze al die gebouwen gemaakt van puur goud en marmer of zo? Ja. Al die nieuwe sintelbanen van marmer.
Zie ze er wel voor aan op zich, ja. Maar goed, dat zijn nog steeds wel lagere kosten dan de Olympische Spelen en zo. Maar goed, daar kijkt tenminste de hele wereld naar. En voor de rest van sport, Turkmenistan, voetbal is de populairste sport. En ik had gehoopt dat ik het niet even over voetbal hoefde te hebben. En ook niet meer over krankzinnige dictators. Maar ik kom er in dit geval toch niet onderuit. Want Berdy senior, die houdt ook van voetbal. En die dacht dat het wel leuk was om een sterrenteam samen te stellen. Dus wat deed hij? Hij richtte ongeveer een jaar geleden een club op, FK Argadag. Dus Argadag, die nieuwe stad ook, die voorstad van Ashgabat. Die kocht de beste spelers weg bij alle andere clubs. Eerste seizoen, net afgelopen, kampioen geworden. Alle 24 wedstrijden gewonnen. Ook de beker gewonnen. En critici die zeggen ook wel dat scheidsrechters gewoon echt openlijk hun best deden om Argadag te laten winnen. Dus echt penalties geven in de laatste minuut en zo. Dus ja, hij is gewoon de hele competitie om zeep geholpen. Maar ja, toch veel Turkmenen die geven er ook weer niet zo heel veel om. Want die stadions die zijn toch leeg. Ja, wat je dan verwacht.
Ja.
Dus de meeste Turkmenen zijn gewoon fan van Real Madrid of Barcelona of zo.
Natuurlijk. Ja.
Ja. Ja. Dus dit is echt niet, spreekt niet voor ze. Ja.
Oké, jongens, wat maakt dit land uniek?
Ja, wat niet?
Ja.
Het vliegen alle kanten op.
De schaamteloosheid om zo selectief met je rijkdommen om te gaan. Dat maakt... Ja, misschien zijn er nog een handvol, handvol landen, maar zij doen dat wel zo opzichtig. En ja, tegelijkertijd zijn ze zo ontzettend gesloten.
Ja, wat ik ook wel grappig vind, het is inderdaad zo'n gesloten en zo'n autocratisch land. Maar de rest, zeg maar de grote spelers in de wereld, lijken er niet echt heel veel omkijk naar te hebben. Kijk, met Noord-Korea en Iran ligt iedereen in de clinch. Met China ook, et cetera. Maar Turkmenistan, ja...
Die treden niet echt buiten hun
grenzen. Nee, ze zijn geen bedreiging voor buurlanden. Ze staan niet bekend om enorme misstanden intern. Kijk, het is allemaal niet gezellig natuurlijk. Maar het is niet dat daar enorme genocide plaatsvindt.
Nou, dus, je weet het simpelweg ook gewoon niet. Hè?
Je weet het niet.
Voor een reden. Ik bedoel, het is niet alsof er journalisten zijn die daar echt moeilijk kritisch verslag van kunnen doen.
Dat is zo. Maar goed, dat heb je in China ook niet. En daar sijpelt er toch wel wat van naar buiten.
Ja.
Nou is dit natuurlijk nog een stuk geslotener dan
China. En die grenzen bij China liggen ook net iets anders. Want dit ligt ook echt in een gebied. Ik bedoel, de buurlanden zijn Afghanistan, Iran en Oezbekistan.
Ja. Het is wel dat zijn landen waar je eerder zorgen om kan maken dan. Dus ze kunnen redelijk ongestoord in gang gaan.
Ze zitten echt in een hoekje waar zeg maar niet zozeer klappen vallen. Want nou ja, ze hebben gewoon heel veel gas. En met die dingen kunnen ze gewoon heel veel spullen kopen, gebouwen bouwen. Maar inderdaad ook de andere kant op tegen andere landen zeggen... ja, bemoei je even niet met mijn interne gelegenheden. Want anders draai ik gewoon die gaskraan dicht, heb jij pech.
Ja.
En dat Ashgabat is natuurlijk wel een soort van combinatie van Pyongyang en Dubai.
Ja.
Nou, veel plezier.
En dan gaan we slechte dingen daarvan.
Ga je er ook heen als je een dagje daar bent?
Als ik zonder gids mag, dan ga ik naar het echte Ashgabat.
Dus die oude stad?
Ja, de oude stad waar de mensen wonen.
Wat verwacht je daar te zien?
Dat weet ik dus helemaal niet. Omdat het onbekend is. Maar ja, daarom zou ik er graag heen willen. Dat heeft meer weer... Kijk, het nieuwe Ashgabat, zeg maar, wat je kent van de foto's. Ja, dat ken je ook van de foto's. Dus daar zou ik niet per se hoeven lopen.
Nee, dat is precies hetzelfde.
Ik kan me er iets bij voorstellen hoe dat voelt.
Ja.
Ja.
Dat heb ik ook een beetje met die Gates to Hell. Gaan jullie daarheen?
Ja, ik vlieg dan zeg maar naar Ashgabat. Of ik ga dan in Ashgabat en daar een half dagje. En daarna ga ik naar de Gates to Hell en blijf ik daar slapen, zeg maar. Ja, ik hoef daar niet 24 uur te zijn.
Nee.
Maar je kan die twee dingen wel in één dag doen. Maar ik zou die Gates to Hell, dat wil ik wel.
Ja.
Ook, gewoon voor het gevoel.
En jij, Max?
Ja, ik weet het gewoon niet zo goed, man. Ik wil graag naar dit land. Misschien wel, ja.
Wil je niet naar Merv?
Ja, maar er staat niet zoveel meer overeind. Nee. We hebben al die hele mooie steden gezien in Oezbekistan. En Merv is gewoon een ruïne. Misschien ga ik toch wel gewoon naar Ashgabat.
Oké.
Kan je niet lekker op het strand liggen bij Turkmenbashi in de buurt?
Ja, ik wil dus heel graag met de boot naar Turkmenbashi. Lijkt me gruwelijk.
Ja. Of dobberen in Dubai en flamingo's kijken.
Ja,
dat kan ook. Goeie.
Dat ga ik doen.
Ja, goeie. Hey, bedankt voor het luisteren naar dit hoofdstuk van de Grote Podcastlas. Je hoorde Leon Boelens, Max Gerrits en Hugo Noordman en Jonas van Impe, die doet de eindmontage. Nooit volledig, wel origineel, geen experts, wel liefhebbers. Als we iets verkeerd gezegd hebben of iets vergeten zijn, moet je ons even volgen en het laten weten op Twitter of Instagram op @grotepodcastlas en natuurlijk kijken op de website grotepodcastlas.nl. Volgende week dan reizen we door naar Burundi. Yaksimin Bolsun.